We gaan met elkaar een stukje lezen uit het boek Openbaring. Openbaring hoofdstuk 3. Openbaring hoofdstuk 3. En dan lezen we vers 7 tot en met 13. Openbaring 3, vers 7 tot en met 13. De zendbrief die Johannes in opdracht van de Jezus schrijft aan de gemeente van Philadelphia. In vers 7 staat: en schrijf aan de engel der gemeente te Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten, en hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken. Zie, ik heb u een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten. Want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef sommigen uit de synagoge des Satans van hen die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat ze zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten en erkennen dat ik u heb liefgehad. Omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Ik kom spoedig, houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Wie overwint, hem zal ik maken tot een zuil in de tempel mijn Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam mijn Gods en de naam van de stad mijn Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Tot zover deze woorden uit Openbaring hoofdstuk 3. En vanavond wil ik met name bij u stilstaan bij datgene wat er in vers 10 staat, omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten. We zijn hier samen in een Maranatha-kring. Een Maranatha-kring, en dat gaat met name over de verwachting van de komst van de Jezus. En in een Maranatha-kring is het heel vanzelfsprekend om met elkaar na te denken over de komst van de Jezus. En hier kunnen we vinden dat we een opdracht gekregen hebben om hem te blijven verwachten. Hem blijvend verwachten. Is er eigenlijk wel aanleiding om de Jezus nu te verwachten, of niet? En de brief hierna, de tweede Petrusbrief, zegt Petrus, en ze roepen allemaal van, het blijft zoals het geweest is. Er is niets veranderd. Vanaf het begin af aan is het zo geweest. En wat maak je toch druk? Wat maak je toch druk bij de verwachting van de Jezus? Is er een aanleiding om de Jezus nu, vandaag, te verwachten? Of maken we ons te druk? Meerdere aanleidingen, zegt er iemand al. Nou, we zullen vanavond met elkaar eens over nadenken. Is er een aanleiding om de Jezus nu te kunnen verwachten? Als we de Bijbel bekijken, dan zien we dat er in de Bijbel drie profetische lijnen zijn waarnaar je mag kijken en wat de Bijbel ook ons aanduidt om daarna te kijken. En deze drie profetische lijnen, die komen allemaal op eenzelfde punt weer uit. En die drie profetische lijnen, die allemaal op hetzelfde punt uitkomen, zijn de lijn van de wereldpolitiek. En het is heel mooi om te zien dat in de Bijbel, en met name in het boek Daniël, laat God zien dat hij allang de hele wereldpolitiek overziet. Vanaf het begin van de eerste wereldbeheerser, Nimrod, in Genesis 8, 9, daar vinden we al de eerste heerschap, de eerste heerser over deze wereld. En het begin van zijn koninkrijk was Babel, tot in Openbaring 17, 18 en 19, waar het gaat over de val van Babel. De hele wereldpolitiek is bij God al lang bekend. En in de Bijbel wordt ons een profetische lijn aangegeven waarin ons gegeven wordt van kijk maar naar die hele lijn die eindigt op het punt waarvan de Bijbel op een gegeven moment zegt dat alle volkeren zullen optrekken naar Jeruzalem, Harmageddon, daar hebben we het dan over, en dat betekent het einde van de menselijke heerschappij op deze aarde. En wij zullen vanavond ook gaan zien dat wij op dat punt aangekomen zijn. Aan het einde van die wereldheerschappij. Als we er even bij stil blijven staan, dan weten we dat Daniël dat al heel duidelijk aangegeven heeft. Daniël die spreekt op een gegeven moment van 4 grote wereldrijken die zouden komen. U weet waarschijnlijk wel over de droom van Nebukadnezar, waar een overzicht gegeven wordt over de wereldpolitiek. En waar de Heere God duidelijk maakt dat er een Babylonisch wereldrijk zal zijn, daarna een Medo-Persisch wereldrijk, daarna een Grieks-Hellenistisch wereldrijk en daarna het Romeinse wereldrijk. En het Romeinse wereldrijk wat in de vorm van de 2 benen van het beest zichtbaar gemaakt worden. Maar dat Romeinse wereldrijk dat gaat over in het rijk van die 2 voeten met die 10 tenen. Die proberen een eenheid te vormen, maar het lukt hen niet. Nou, dat is de tijd waar wij vandaag in leven. Want er staat in Daniël, in de dagen van die koningen zal de God des hemels zijn koninkrijk oprichten. Dus dat betekent, dat is het einde van die wereldse heerschappij. En het feit dat wij nu in die tijd leven, ik moet denken aan een keer een Europese top in Nice. En dat de dag na die Europese top in Nice in alle grote landelijke dagbladen stond, omdat het daar weer gesteggel was in de Europese Unie en ze konden het weer niet eens worden met elkaar, stond erin, nou, de meeste grote dagbladen in Nederland, een grote kop, Europa, een reus op leme voeten. Nou, dit is kenmerkend voor het Europa van vandaag en zoals de eerste leider van de Europese Unie, Prodi, het al gezegd heeft, wij kunnen nu het Romeinse Rijk weer herstellen. De Europese Unie is ontstaan, de geboortegrond ligt in Rome. Het wordt ook wel eens het IJzeren Verdrag genoemd, denk aan de IJzeren Benen. En het is zo duidelijk zichtbaar dat wij vandaag in die tijd leven. En dat we meer dan ooit kunnen verwachten dat God zegt en nu is het voorbij. En nou komt er Jezus terug. Hij maakt een einde aan alle wereldheerschappij. En hij gaat regeren op de troon van David. Dat is die ene profetische lijn. Die ene profetische lijn van de wereldheerschappij die vandaag op dat punt uitkomt waarvan we kunnen verwachten het is voorbij. We komen er zo nog wel even op terug. Die tweede profetische lijn is de profetische lijn van Israël. Toen God Abraham riep en daarmee met het volk van Israël begon, wist God al lang van tevoren wat Israël allemaal mee zou maken. God heeft aan Abraham al meegedeeld dat zijn volk 400 jaar in Egypte verdrukt zou worden. God heeft al lang aangegeven, al heel vroegtijdig, dat zijn volk eens de Messias zou verwerpen. Eens verspreid zal worden over de hele wereld. De Heer Jezus heeft aangekondigd dat Jeruzalem verwoest zal worden. Dat de tempel verwoest zal worden. Maar hij heeft ook aangekondigd dat het Joodse volk uiteindelijk weer terug zal keren naar zijn eigen land. De steden herbouwd zullen worden. En dat we in onze tijd kunnen zien dat Jeruzalem weer de ongedeelde hoofdstad is van het Joodse volk. Waar Johannes de Heer zeg maar zo'n 80, 90 jaar geleden over schreef, dat kunnen wij vandaag zien. En wij zien, zoals de Jezus ook zegt, wij zien vandaag die profetische lijn van Israël naar het eindpunt komen. Net zoals die wereldheerschappij, De profetische lijn van de wereldheerschappij en de profetische lijn van het volk van Israël komt allemaal naar die climax. Waarvan we weten, nu gaat het gebeuren. De laatste ontwikkelingen in Israël zijn ook veelzeggend. Ik weet niet of je dat meegekregen hebt, hè, met de Verenigde Emiraten, waarin Israël een vredesverbond gesloten heeft. En er staan zo'n 5-6 Arabische landen te dringen, echt waar, te dringen om met Israël een vredesverbond te sluiten. Natuurlijk met tegenzin naar de Palestijnen en Iran natuurlijk. Maar zou het erop kunnen duiden dat hier op een gegeven moment toch een bepaalde situatie gecreëerd wordt waarvan de Bijbel zegt in Israël, over Jeruzalem, het is vrede. We hebben het voor elkaar. En dan komt het, hè? Dan komt die grote verdrukking. En dan komt God tot zijn doel. Dan brengt God Israël, net zoals Jacob bij de beek Peniel, bij de Jabok. En dan moet Israël door die moeilijke tijd heen gaan om uiteindelijk tot bekering te komen. Het is razend interessant, maar spannend ook wat er vandaag in Israël gebeurt. Het komt tot een climax. De wereldpolitiek, Israël, maar ook de gemeente. De gemeente. Toen God met de gemeente begon, nu al bijna 2000 jaar geleden. Wat denkt u? Wist God toen al van tevoren, wist de Heer Jezus toen al van tevoren, hoe de loop van de gemeente zou zijn? Waar de gemeente zou beginnen en waar de gemeente zou eindigen. Net zoals bij Israël. Net zoals bij de wereldpolitiek. God die overzag allang de hele geschiedenis van de gemeente. Ik zeg ook wel eens, we hebben dat pas in een seminar behandeld in Veenendaal. Ja. Dat, weet je, God staat boven onze tijd. Er staat in de Bijbel, God is licht. Kent u de snelheid van het licht? De snelheid van het licht is 300.000 kilometer, niet per uur, maar per seconde. Dat is snel, hè? Heino Falke die zegt, dan ben je aan het rondrennen in een arena en dan ren je net zo hard totdat je jezelf weer terug ziet op je rug. Zo hard ren je dan. En dan staat de tijd stil. Nou, als er staat God is licht, dan betekent dat niet. Alleen gaat dat niet alleen over zijn heiligheid, maar ook over het feit dat hij buiten onze tijd staat. En dat God net zo makkelijk vooruit kan zien als achteraf kan bekijken. En God is licht. En God heeft de hele geschiedenis van de kerk al lang overzien. Voordat hij ermee begon. En God, of de Heer Jezus, heeft toen aan Johannes de opdracht gegeven om 7 brieven te schrijven aan de gemeente God. In Turkije, Klein-Azië. En deze brieven zijn allemaal specifiek aan een gemeente geschreven. Zeker. En dat had ook te maken met die plaatselijke gemeente. Deze 7 brieven zijn ook voor ons geschreven. En elke brief heeft een boodschap voor ons. De eerste liefde die verzaakt wordt en een valse leer aanhangen. Het heeft allemaal ook met ons te maken. Maar als je deze 7 brieven op een rijtje zet, dan zie je er ook een bepaalde lijn in. Het begin en het einde van de gemeente. Ik zal u heel kort meenemen in een overzicht waarin je kunt zien dat in deze 7 brieven ook de hele kerkgeschiedenis terug te vinden is. De kerk van Jezus Christus heeft een aantal hele belangrijke fasen doorgemaakt. En dat is heel interessant om te zien in welke tijd van de kerkgeschiedenis zijn we nu terechtgekomen. Waar bevinden we ons nu? Bevinden we ons nu al bij die ene laatste gemeente voordat de Jezus terugkomt? Of zijn we nog maar een beetje aan het begin van de hele kerkelijke geschiedenis? Ik denk, en dat zullen we ook vanavond gaan zien, dat we bijna aan het eind zijn. Bijna aan het eind van Gods plan met de gemeente. Gods plan met Israël. En Gods plan met de hele wereldheerschappij. Is er aanleiding om Jezus te verwachten? Zeer zeker. Laten we eens gaan kijken naar die 7 brieven. Die eerste brief die geschreven werd aan Efeze. En weet je, die eerste brief, dan gebeurt er iets heel moois. Weet u met hoeveel mensen deze gemeente, de gemeente überhaupt begonnen is? Met 12 apostelen toch? Met 120 man? Weet u met hoeveel mensen de gemeente in Efeze begonnen is? Laat het maar eens even opslaan. In Handelingen. Handelingen 19, daar zie je dat de gemeente van Efeze ontstaat. In Handelingen hoofdstuk 19, daar staat. Kijkt u maar in vers 7, daar kunt u het antwoord vinden. Daar komt Paulus in Efeze en dan ontmoet hij daar een aantal discipelen van Johannes de Doper. En hoeveel waren dat er? 12. Ja, 12. Het begin van de gemeente. 12 mannen, staat er in vers 7. Het waren in het geheel ongeveer 12 mannen. En wat gebeurde er met deze 12 mannen? Die kwamen tot geloof. En niet zomaar. Er staat op een gegeven moment in vers 10. En dit ging 2 jaar lang zo door, dat hij in de gehoorzaal van Tyrannus het evangelie verkondigde. En dan staat er zo dat allen die in Azië woonden het woord des Heren hoorden, zowel Joden als Grieken. Wat een explosie van het evangelie. In 2 jaar tijd. Het zou zo kunnen zijn, als dit gebeurde in Veenendaal, dan staat hier binnen 2 jaar, hoorde heel, hoort Veenendaal nou bij Gelderland of bij Utrecht? Gelderland toch? Utrecht. Oké. Okay. In 2 jaar tijd hoorden heel Utrecht en Gelderland het evangelie. Wat een explosie vanuit Veenendaal. Dit gebeurde in Efeze. Ze namen het woord van God aan en het was niet meer te stuiten. En daar gaat die brief over aan de Efeze. Dat is het begin van de gemeente. De eerste jaren van de gemeente. De tweede brief is geschreven aan Smyrna. Dat is de tweede fase van de gemeente van Jezus Christus. En wat is het centrale thema van de gemeente in Smyrna? De gemeente moet lijden. De gemeente wordt beproefd. Er komt vervolging in de gemeente. Nou, dat is inderdaad die tweede fase, de tweede tijd van de gemeente. In die eerste 2, 3 eeuwen is de gemeente vreselijk vervolgd. Onder keizer Nero, onder vreselijke Romeinse keizers die het een eer vonden om de christenen als fakkels in zijn tuinen aan te steken, terwijl zij feest vierden. De gemeente is zo vreselijk vervolgd in die eerste 3 eeuwen van het christendom. Dat is Smyrna. Dat is het vervolg op de Efeze gemeente, de explosie van het evangelie en dan die enorme vervolging waar christenen in amfitheaters moesten vechten met wilde dieren. En je was je leven niet zeker als je christen was. Daar gaat Smyrna over, die tweede brief die Johannes moet schrijven. En dan komt die derde periode. Die derde periode Pergamum. En weet je, die derde periode van de gemeente van Jezus Christus, die begon zo omstreeks 330. En toen was er een hele verandering voor de gemeente gekomen. Want in 330 na Christus zo ongeveer, hield de vervolging ineens op. De christenen werden niet meer vervolgd. Ze hoefden niet meer in de gevangenissen samen te komen. Ze hoefden niet meer in catacomben of in grotten samen te komen. Maar hun catacomben en grotten, die werden omgebouwd tot grote kathedralen. Grote basilieken. Wat was er gebeurd? De grote Romeinse keizer Constantijn de Groot is zelf tot geloof gekomen. Werd zelf een christen. Tenminste, tussen aanhalingstekens. En beschermde het christendom. Het was een eer om christen te worden. En ineens waren de christenen, nou ja, mensen van aanzien in het Romeinse Rijk. En dat is Pergamum. Want in Pergamum lezen we ineens dat de christenen zich vermengden met niet-christenen. Er wordt gesproken over de leer van Bidiam in de gemeente van Pergamum. Waarin Bidiam het volk van God leerde om met de heidenvolkeren overspel te plegen. En weet je, toen was het niet meer de kerk in de wereld, maar de wereld in de kerk. En dat is er gebeurd in die derde periode van de kerk van Jezus Christus. Daar wordt hier zelfs gesproken over een plek waar de troon van Satan is. Hier in Pergamum. Waar de troon van Satan is. En de troon van Satan, dat kan niet anders dan dat hier geduid wordt op de grote afgod, de hoofdgod Zeus. En weet je, het altaar, het Pergamum altaar, wat toen daar in Pergamum stond, dat kunt u nog steeds bewonderen in Berlijn. U kunt het opzoeken op internet naar het Pergamum Museum, kunt u zo naartoe gaan en daar kunt u zien wat daar in Pergamum gebeurd is. De gemeente waar ook de troon van Satan was. En waar de gemeente vermengd werd met niet-christenen. En keizer Constantijn de Grote die zei, iedereen die in mijn christelijk rijk geboren wordt, is een christen omdat hij in dat christelijk rijk geboren wordt. Wedergeboorte, bekering, was niet meer nodig. Dat is de derde periode van de kerk. En toen kwam er een vierde periode van de kerk. Die wordt genoemd hier Thyatira. En Thyatira, en daar hebben we het over, nou ja, over een periode die hierna gebeurde. De Pergamumperiode of de Thyatira-periode, die begon zo ongeveer vanaf de 6e eeuw. De 6e eeuw na Christus. En hier wordt gesproken over een vrouw Izebel. Die zegt dat ze een profetes is, maar het niet is. Die leert en verleidt, hoereert, afgodenoffers brengt. Weet je wat er in de 6e eeuw begon in de christelijke kerk? Toen begon het pausdom. Toen kwam de kerk onder het gezag van de paus. En toen heeft de kerk afstand genomen van het gezag van het woord van God en het gezag toevertrouwd aan de paus. Die zegt en leert. We weten dat deze vrouw, Izebel, die hier genoemd wordt, uiteindelijk de vrouw zal zijn die in Openbaring 17 terugkomt als de hoer van Babylon. Die zit op het beest. We zullen daar straks nog wel iets meer over horen. Het is de tijd van het pausdom, Thyatira. De volgende periode van de kerk. We hebben het allemaal gehad. En toen kwam die volgende periode van de kerk. Dan wordt er geschreven in hoofdstuk 3 vers 1 aan de gemeente van Sardes. En de gemeente van Sardes, dat is een gemeente die de naam heeft dat ze leeft. Maar ze zijn dood. En ze worden opgeroepen om wakker te worden. En een groep binnen die gemeente van Sardes ontwaakt ook. Wordt ook wakker. Weet je over welke tijd we het dan hebben? Dan hebben we het over de reactie uiteindelijk op het pausdom, de reformatie. Waar we het eind deze maand over zullen gaan hebben. 31 oktober. De dag waarop Luther zijn stellingen aan de slotkapel in Wittenberg sloeg. De dag waarop een opwekking, een ontwaken ontstond in die grote kerk van Rome. En toen begon de volgende periode van de kerk van Jezus Christus. U snapt natuurlijk wel, ik ga er met grote stappen doorheen door de hele kerkgeschiedenis. Maar toen, na die periode, kregen we die periode die we hier noemen de gemeente van Philadelphia. En weet je over welke periode dat gaat? Vanuit die gemeente van Sardes een gedeeltelijke reformatie zou je kunnen zeggen. Want weet je, Calvijn en Luther, die hebben ons teruggebracht naar het gezag van het woord van God. Die hebben ons teruggebracht naar het feit dat je alleen door genade behouden wordt. Maar het hele hoofdstuk over Gods plan met Israël en de verwachting en het boek Openbaring was een gesloten boek voor Luther en voor Calvijn. Calvijn heeft een verklaring gegeven, uitgewerkt van alle boeken van de Bijbel behalve Openbaring. Daar wist hij geen raad mee. En toen kwam er begin 1900, eind 1800 een nieuwe beweging. En wij kennen deze beweging als de moderne nieuwe opwekkingsbeweging in die tijd, in begin 1900. En weet je dat er in begin 1900, eind 1800, heel veel zendingsorganisaties toen ontstaan zijn? We hebben het over de periode van William Carey, de periode van Hudson Taylor, de periode van Simpson, van F.B. Meyer, van Campbell Morgan, van Moody, van Torrey, van Dr. Seuss, van Gebelein. Dat waren opwekkingspredikers. En vele duizenden christenen uit Amerika, uit Engeland, uit Nederland voelden zich geroepen om het evangelie wereldwijd te gaan verkondigen. Het was een hele opwekkingsbeweging. En misschien is het ook wel goed om te zeggen dat deze opwekkingsbeweging er ook voor gezorgd heeft dat het zoeklicht ontstaan is in deze periode. In deze periode ontstonden de vergaderingen van gelovigen, de vrije evangelische gemeente, de baptistengemeente. Allemaal in die opwekkingsperiode. De gemeente van Philadelphia. Een opwekkingsperiode. En weet je, daarna, en we zullen daar zo nog iets meer over horen, daarna krijg je de gemeente van Laodicea. En de gemeente van Laodicea is lauw. Is niet warm, is niet koud, maar is lauw. Weet je, Laodicea, een stad, ligt langs een hele bekende rivier in Turkije. En die rivier die ontspringt bij Hierapolis. En waar die rivier ontspringt, dat zijn heetwaterbronnen. Als je daar bijvoorbeeld in Turkije lekker bruin geworden bent en je gaat in die heetwaterbaden baden, dan ben je al je bruine kleur alweer kwijt. Maar als je daarentegen sieraden hebt die vies geworden zijn, die worden weer prachtig mooi schoon. Hele bekende baden zijn dat daar. En die rivier die stroomt daar weg en uiteindelijk komt deze rivier na een aantal kilometers langs Laodicea. En dan is het water niet meer warm. Dan is het water lauw, afgekoeld. Met andere woorden, hoe verder je bij de bron vandaan bent, hoe kouder het water wordt. Dit is een gemeente, Laodicea. Ze zeggen, we hebben alles. We hebben alles. We hebben goud. We hebben wat hier staat. We hebben aan niets gebrek. We hebben aan niets gebrek. Het enige wat ontbreekt in deze kerk, dat is, schrik niet, Jezus. Ja, maar dat kan toch niet? Een kerk zonder Jezus is toch geen kerk? Jezus ontbreekt, want weet je waar Jezus staat? Moet je Openbaring 3 vers 20 maar eens lezen. Hij staat aan de deur. Hij staat te kloppen. Terwijl de kerk bezig is een kerkdienstje te houden, staat Jezus buiten de deur te kloppen. Dat is toch vreselijk, hè? Een kerk zonder Jezus. Dat is de kerk van de eindtijd. Misschien heeft u er iets over gehoord. Over dan ga ik even iets vooruit over wat 2 weken geleden bekend werd bij de nieuwe encycliek die de paus ondertekend heeft in Assisi, in Italië. Heeft u er iets over gelezen, deze encyclie? Die heet Fratelli Tutti. Fratelli Tutti. En Fratelli Tutti is in het Latijn heel eenvoudig alle mensen, broeders en zusters. Het komt voort vanuit Franciscus van Assisi, die ook deze stelling had, Fratelli Tutti. Wij zijn allemaal broeders en zusters van elkaar. En als de paus deze encyclie ondertekend heeft, dan meent hij daar ook mee dat de kerk bestaat uit alle mensen, zijn broeders en zusters van elkaar en allemaal kinderen van één vader. Of je nou moslim bent, of hindoestaan, of boeddhist, of christen, allen broeders. Deze encycliek die is met heel veel gejuich ontvangen hier in Europa. De Europese leiders die waren er heel enthousiast over. Alleen Amerika was er niet zo enthousiast over. Maar zo zien we de invloed van deze kerk van Rome op de hele wereldpolitiek. En weet je, als wij, ik ga er niet verder over uitweiden, maar als wij de profetische lijn van de kerk zien, dan zijn we niet meer aan het begin, ook niet in het midden, ook niet driekwart, maar dan zijn we aan het eind gekomen. Aan het einde van de kerkelijke geschiedenis hier op aarde. Aan het einde van Gods plan met Israël hier op aarde. Aan het einde van de hele wereldpolitiek hier op aarde. Mensen, het gaat heel snel. We leven in hele vreemde tijden. Waar leugen en bedrog zo aanwezig zijn. Met al het nieuws wat je hoort, met al de dingen die je hoort, moet je je altijd afvragen, zou het zo wel zijn? Is het wel zo? Er staat ook in de Bijbel, je kunt mensen ook voor de televisie dingen laten zeggen die ze helemaal niet gezegd hebben. Fake news, deep fake news. Ze kunnen op allerlei technische middelen gebruiken om mensen gewoon zo zwart te maken. Er is zoveel leugen. We hadden het net nog even over op weg naar hier, Helene en ik samen in de auto. En zeiden we van, weet je, vroeger waren er leiders in de kerk. Leiders onder het volk. God had David als leider. Samuel als leider. Mozes als leider. Maar vandaag zijn de mensen zo mondig. Moet jij mij leiden? Ze accepteren niet meer als een leider zegt, je moet dit doen of je dat maak ik zelf wel uit. De mens is niet meer bereid om leiders te erkennen. En iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen. En toen ging het fout. In deze tijd leven, waarin we niet meer gewend zijn om gezag van God te accepteren. Weet je, we kijken nog even naar die gemeente van Philadelphia. Deze gemeente van Philadelphia had Gods bevel gekregen om hem te blijven verwachten. Het was een verwachtingsvolle gemeente. We hebben het tweede. Het eerste waar ik met u over nagedacht heb is er een aanleiding om Jezus te verwachten? Ja, zeer zeker. Meer dan ooit kunnen we Jezus terugverwachten. Het tweede, wat is de motivatie? Met welke motivatie verwachten we de Heer Jezus? Om de problemen te ontvluchten? Om de moeilijkheden uit de weg te gaan? Of is er een andere motivatie? De naam Philadelphia bestaat uit 2 delen. Phila heeft te maken met filios, heeft te maken met broederliefde, liefde. Philadelphia is een afkorting van Adelphos, dat betekent broeders. En als er in het Grieks het woordje Adelphos staat, dan worden daar broeders en zusters mee bedoeld. Dus als je naar de naam kijkt, dan zeg je hier wordt gesproken over broederliefde. Deze gemeente was een betrokken gemeente, een liefdevolle gemeente, een echte Philadelphia. De Heer Jezus die zegt, in het laatste tijden zal de liefde bij velen verkillen. Waarom? Dan staat er letterlijk in Matteüs 24, omdat de wetsverachting toeneemt. Omdat het woord van God, Gods wet, Gods woord, losgelaten wordt. Het woord van God brengt zoveel liefde in je leven. Het eerste wat genoemd wordt over de vrucht van de geest is de vrucht van de geest, Galaten 5 vers 22, waar begint het mee? Liefde. Daar begint het mee. En wat is het belangrijk dat die liefde weer een plek krijgt in de gemeente van Jezus Christus. En dat is niet zomaar van, oké, nou moeten we elkaar maar eens even lief vinden of lief hebben. Maar die liefde wordt uitgestort door het werk van Gods geest. En Gods geest werkt wanneer we ons openstellen voor zijn woord. Gods woord. Nou, dit was een gemeente waarvan we lezen, ze hebben mijn woord bewaard. Ze hebben het woord bewaard. Ik zal jullie ook bewaren in deze hele moeilijke periode. Zoals jullie met mijn woord omgaan, zal ik met jullie omgaan. Jullie hebben mijn woord bewaard. Een gemeente met zoveel liefde. En ze bleven hem verwachten. Elk moment. Een verlangen naar hem die hen lief heeft. Hem blijven verwachten. Is er aanleiding toe? Zeer zeker. Hem blijven verwachten. Met welk motief? Dus met één motief. Liefde. Verlangen naar onze hemelse bruidegom. We kijken uit naar zijn komst. Hem blijven verwachten. Maar hoe dan? Wat doen we dan? Gaan we allemaal met z'n allen omhoog kijken? Zo van, komt hij al? Ik weet nog goed dat we een keertje met trio Niemeyer, dat is al vele, vele jaren geleden, in een tentsamenkomst moesten zingen bij dominee Malgo in Amsterdam-Noord. En deze predikant die sprak zo over de wederkomst van Christus, dat ik tegen mijn broer zei, we blijven gewoon in de tent maar even zitten, want hij komt zo. Nou, dat is al heel wat jaren geleden. Hem blijven verwachten. Maar hoe? Wachten? Wordt aan ons als christenen opgedragen om op hem te wachten? Nergens. Wachten is passief. Ons wordt wel de opdracht gegeven om hem te verwachten. En verwachten is niet een passieve houding, maar is een actieve houding. Laten we eens kijken naar die actieve houding van mensen die in het Oude Testament hem verwachten. Ik wil u drie voorbeelden noemen. Wilt u met mij opslaan in Hebreeën hoofdstuk 11? In Hebreeën hoofdstuk 11. Daar heb je drie mannen uit het Oude Testament die hem verwachten. Toen al? Ja, inderdaad. Toen al. In Hebreeën 11 vers 7, daar heb je het eerste voorbeeld. In Hebreeën 11 vers 7, daar staat, door het geloof heeft Noach, nadat hij een godspraak ontvangen had over iets wat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin. Zo, dat is nogal wat. God had gesproken over iets wat nog niet gezien werd. Dat is een hele stap voor Noach. Noach die had een godspraak ontvangen. Over iets wat nog niet gezien werd. God had tegen Noach gezegd, Noach, het gaat niet langer met deze aarde. Er zal een zondvloed, een wereldwijde zondvloed komen. En jij, Noach, jij vindt genade bij mij. En jij mag een ark bouwen. In de Petrusbrief daar staat zo mooi dat Noach eerbiedig een ark toebereid heeft tot redding voor zijn huisgezin. Wat mooi, hè? Ja, maar Noach, je zegt het nou wel, maar er gebeurt helemaal niks. Nee, maar God heeft het gezegd. God heeft, ja, maar ik zie het niet. En het gaat gewoon zoals het gaat en we leven gewoon er maar op los. En ja, maar het gebeurt wel. Oh, wat is Noach op de proef gesteld. Toen hij die ark ging bouwen, op het droge. Had nog nooit geregend. Hoe komt er dan water aan? Ze hadden misschien nog nooit een boot gezien. Noach moest een ark bouwen. En hij had het alleen van horen zeggen. En niet van zien. Hij had het nog niet gezien. En wat zullen ze Noach uitgelachen hebben? Wat zullen ze Noach bespot hebben? Want van Noach lezen we ook dat hij een prediker was van gerechtigheid. En dat hij een buitenbeentje was in zijn tijd. Hij was wat dat betreft een eenling. En toch keek hij uit naar die belofte. Over iets wat nog niet gezien werd. Hetzelfde als bij ons. God heeft gesproken. Hij komt terug. Zeker. En er staat in de Bijbel, hij komt terug in een tijd wanneer het zal zijn als in de dagen van Noach. Hij komt terug. Bent u ook zo vasthoudend als Noach? Het is nogal wat, hè? Wat deed Noach? Ging Noach omhoog kijken van wanneer gaat het regenen? Wanneer gaat God zijn belofte in vervulling doen laten gaan? Deed Noach dat? Weet je wat, hoe Noach de Heer verwachtte? Hij stak zijn handen uit zijn mouwen. Hij ging aan het werk. Heel veel mensen die zeggen, oh ja, die Maranatha-beweging. Dat zijn allemaal luchtstaders. Die kijken alleen maar in de lucht of Jezus terugkomt. En ze vergeten hun opdracht hier op aarde. Is dat zo? Nee, toch zeker. Als je Jezus verwacht, dan ga je te meer je opdracht hier op aarde vervullen. Dan is het net alsof God tegen ons zegt, zoals hij dat eerst tegen Lot zei, wie heb je hier nog meer in Sodom? Red ze! Neem ze mee! Zorg dat ze veilig komen! En u? Hoe zit het met uw kinderen? Hoe is het met uw kleinkinderen? Als het nou gaat gebeuren, kunnen wij nog eerbiedig een ark toebereiden voor ons gezin? Hoe doen we dat dan? Het wordt wel tijd dat we Gods woord serieus nemen. Want er komt een moment, dan is het te laat. En wat is dan belangrijk? Dat wij eerbiedig, Godvrezend, onze handen gevouwen hebben. En we onze kinderen en kleinkinderen smekend de Heer gevraagd hebben van, Heer, wilt u ze redden? En dat je de kans gebruikt om je kinderen en je kleinkinderen te vertellen over de liefde van God. Niet over de angst die je voor God hoeft te hebben, maar de liefde van God. Die zijn Zoon voor ons gegeven heeft. Oh, ik vind het zo mooi van Noach. Hij had een godspraak ontvangen over iets wat nog niet gezien werd. En hij ging aan het werk. Tweede, Abraham. In Hebreeën 11 vers 8. Daar kunnen we Abraham zien die ook verwachtte. Er staat in vers 8. Door het geloof is Abraham toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij ter erfenis zou ontvangen. En hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad met de fundamenten. Dit gaat over de geschiedenis van Abraham in Genesis. En weet je wanneer dat die stad met de fundamenten komt? In Openbaring 21. Er zit 4000 jaar tussen. Hoort u het goed? 4000 jaar zit daartussen. En Abraham verwachtte die stad. Hij had veel meer gezien dan dat u denkt hoor. De Heer Jezus zegt in Johannes 8, hij heeft mijn dag gezien. Misschien heeft u wel een ontmoeting gehad met Jezus. Met de eeuwige Zoon van God in zijn tijd. Abraham was verwachtingsvol. Hij keek uit naar de stad met de fundamenten. Naar het hemelse Jeruzalem. Toen al. En hoe reageerde Abraham daarop? Daar staat zo mooi, ik heb dat onderstreept in vers 10. Hij leefde in tenten, hij woonde in tenten. Niet zoals zijn neefje Lot, die ging in Sodom wonen, in een gewone huis. Nee, hij woonde in tenten, want, staat er in vers 10, hij verwachtte de stad met de fundamenten. Hem verwachten, hoe doen we dat dan? Met de handen uit de mouwen, zoals Noach deed. Maar ook, we kunnen hier niet meer in huizen wonen als het ware. We wonen in tenten. Met andere woorden, ons verblijf hier is maar heel tijdelijk. In tenten wonen. Kent u dat ook een beetje? Dat je, zoals we dat vroeger wel eens zongen, this world is not my home. I'm just a passing through. Ik passeer hier maar eventjes. Dit is niet mijn einddoel. Ik woon in tenten. En het derde, dan zie je Mozes. Hoe is Mozes verwachtingsvol geweest? Kijkt u maar in vers 24. Vers 24 van Hebreeën 11. Door het geloof heeft Mozes volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao's dochter. Maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen dan tijdelijk van de zonde te genieten. Hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte. En er komt weer het woordje want. Want hij hield de blik gericht op de vergelding. Of een andere vertaling zegt, hij hield zijn blik gericht op het einde. Mozes die keek uit naar het einde. En weet je, toen kon Mozes de juiste beslissingen nemen. Mozes had alles wat je hartje kunt begeren. Hij had misschien wel een prachtige villa aan de Nijl met een botenhuis, met dienstknechten en slavinnen en rijkdom en eer. Iedereen die knipte als een knipmes voor hem, die boog als een knipmes voor hem. En wat zal hij groot van aanzien geweest zijn? Misschien wel de kroonprins. En hij wist, het gaat zo weer voorbij. En hij maakte een keuze. Hij zei, ik kies voor de smaadheid van Christus. Mensen die toekomstverwachting niet hebben, zijn geneigd om in onze samenleving de verkeerde beslissingen te nemen. Hoe verwachten we hem? Met onze handen uit de mouwen. Hoe verwachten we hem? Wonend in tenten. Hoe verwachten we hem? Het maken van de juiste beslissingen. Ten aanzien van aardse rijkdom om ons heen. Hem blijven verwachten. Mensen, het is zeer urgent. Er is aanleiding om hem te verwachten. Het motief om hem te verwachten is, we verlangen naar hem. We kijken uit naar zijn komst. Hoe verwachten we hem? Naar het voorbeeld van Noach, steek je handen uit de mouwen. Abraham, woon in tenten. En Mozes, maak de juiste keuze in dit leven. Bent u verwachtingsvol? Kijkt u ook uit naar de komst van Jezus? De drie lijnen waar we het over gehad hebben. Van de wereldheerschappij. Gods plan met Israël. Gods plan met de gemeente, het komt allemaal in onze tijd op hetzelfde punt uit. Meer dan ooit kunnen we Jezus verwachten. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen. Zullen we samen de Heer gaan danken. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo vanavond hier bij elkaar mochten zijn. We hebben elkaar die drie profetische lijnen gezien van de wereldheerschappij. De lijn van uw volk Israël en de profetische lijn van uw gemeente. En we hebben gezien, Heer, dat het bijna aan het eind is. Op alle drie de vlakken. En dat wij meer dan ooit, Heer Jezus, u mogen verwachten. We hebben het voorbeeld gezien van de gemeente van Philadelphia. Ze hebben uw woord vastgehouden. Ze hebben elkaar lief. En ze hebben het bevel bewaard om u te blijven verwachten. Niet wachten, maar verwachten. En uit te kijken naar uw komst. Met de handen uit de mouwen. Los in deze wereld. De juiste keuze makend. Heere, dank u wel voor uw woord vanavond. Laat dit woord ook in ons hart zinken, Heer. En ja, dat uw woord ook ons leven gaat veranderen. En dat we blijmoedige, maranate christenen mogen zijn in deze wereld waar alles op zijn kop staat. Heer, dank u wel dat u uw plannen gemaakt hebt. En dat we u mogen verwachten. Elk moment van de dag. Wilt u met ons meegaan naar huis en ons zegenen. Vooral hen die zich zorgen maken over hun kinderen of hun kleinkinderen. Wilt u hen laten zien hoe ze eerbiedig een ark mogen bereiden voor hun gezinsleden. En we willen u bidden, Heer, voor hun behoud. En wilt u ons als ouders, als grootouders, maar gebruiken tot redding van ons gezin. Heer, dat kunnen wij niet, maar u alleen. We danken u, Heer Jezus, dat u naar deze wereld gekomen bent om ons te redden, om ons zalig te maken. We danken u dat het kruis gestaan heeft in Jeruzalem en dat u al mijn zonden daar gedragen hebt. Maar Heer, we weten dat er een einde komt aan die genadetijd en dan is het voor velen te laat. Heer, dank u wel dat we nu nog het evangelie mogen verkondigen. En gebruikt u ons daar maar voor. Op uw manier, op uw tijd. Heer, bewaar ons in de komende tijd. In Jezus' naam. Amen. Laten we met elkaar nog één lied zingen. De Heer is mijn licht, lied 784, het eerste en het derde couplet voor de zegenbeden en het vijfde couplet na de zegenbeden. 784 uit Johannes de Heer, 1 en 3 voor de zegenbeden en 5 na de zegenbeden. De Heer is mijn licht. Mijn zonde was gaan staan met elkaar voor de zegenbeden. En dan zingen we daarna nog het vijfde couplet van dit prachtige lied. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de onuitsprekelijke genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle, krachtige gemeenschap van de Heilige Geest, zijn en blijven met ons allen. Tot het moment waarop de Heer Jezus zal komen en we hem mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.
Van de strijd.